Welkom weer. U bent verbonden met Radio 1 met het marathoninterview. Vanavond schrijfster Judith Hertzberg in gesprek met Chris Keijne. We begonnen een uur geleden, we hebben nog 2 uur te gaan. En voor degenen die wat later zijn ingevallen, praat ik u even bij over het eerste uur. Waarom heeft zij, die niet houdt van interviews, ja gezegd? Omdat je in een gesprek van 3 uur tenminste een zin kan afmaken. En verder dacht ze, je kan je niet altijd afsluiten, dus doe nou maar zoiets. En in de hoop dat een slimme interviewer er iets uithaalt dat ze vergeten was. Zoals ze zich onlangs opeens herinnerde dat ze ooit logeerde bij een tante. Tante Frida, die haar gewoon vergeten was een paar dagen, ziek in een bed op zolder. Zulke verhalen komen misschien wel. En voor deze 3 uur hoeft ze ook geen eierwekker mee. Zoals laatst bij een optreden op een poëziepodium waar ze 4 minuten had. Is poëzie het belangrijkste van haar werk? Belangrijk is een woord dat ze zelf weer niet zou gebruiken. Kon ik maar eens iets belangrijks doen, denkt ze wel eens. Maar dat kan ik helemaal niet. Nauwkeurigheid, dat is wel belangrijk. Dat de dingen worden uitgevoerd zoals ze bedacht had. Een gedachte volgt. Vanmorgen heeft ze gelezen over de radar verwarrende zilversliertjes in de nesten gevlochten. Een beeld uit een gedicht. In werkelijkheid de duizenden zilverpapiertjes die naar beneden werden gegooid om de radar in de war te brengen, waardoor het bombardement op Hamburg mogelijk werd. 37.000 doden. Terwijl zij de sliertjes beschreef vanuit het enigszins onschuldige kind dat ondergedoken zat op het Groningse land. Zo'n thema als het bombardement, dat zou ze nou nooit kunnen nemen om over te schrijven. Veel te groot. Het begint bij het kleine, maar gaat toch wel over het grote. Tegenwoordig komt ze vaak en graag in Berlijn en in Duitsland. Het land dat zich meer bewust is van de geschiedenis dan wij. Het land waar men zich meer bewust is van wat het nazisme heeft aangericht dan wij. Dan in ons land. Duitsland dat gelukkig tegenwoordig niet meer alleen gebukt gaat onder dat schuldgevoel. En dat zo op die manier eigenlijk alweer verder verwijderd is van de oorlog dan wij. Hoe dicht zij eigenlijk? Dat is weer zo'n niet te beantwoorden vraag. Het gaat vaak om klank. Dan komen er de woorden jammer, zwabber. Dan komen de associaties, het niet tegen het geluid van de stofzuiger kunnen. En het beeld van de ouderwetse grijze zwabber. En dan is er een nieuw gedicht. Maar vaak komt er ook helemaal geen nieuw gedicht hoor, zegt ze. Heel veel mislukt. Soms wil ze iets doen in deze tijd, waarin veel haar dwars zit. En soms wil ze dat dan met taal daarop reageren, maar liever niet met poëzie. Zo schreef ze een open brief aan Henk en Ingrid, dat ze zich lieten belazeren en of ze zich niet wilden weren. Wat zit er dan dwars in deze tijd? Dat is het afknijpen van waardevolle zaken. Bezuinigingen in de cultuur, waardoor wegen worden afgesloten die niet meer zo snel opengaan. Alsof iedere waarde alleen uitgedrukt kan worden in geld. Interviewer Keijner vraagt haar een gedicht te lezen dat hij zelf had opgevat als een ultiem liefdesgedicht. Hoe de natgeregende dichteres niet meer kon zeggen aan de geliefde hoe nat ze was. Dat gaat over Jacques Heijer, een goede vriend die stierf van AIDS. Maar echte rouw is natuurlijk ook echte liefde, zegt ze. Trouwens, heel veel gedichten gaan over doden, hoor. Heel veel. Wilt u reageren? Mail ons op marathoninterview@vpro.nl of via Twitter #marathoninterview. En meekijken op de webcam kan ook. Dan gaat u naar www.omroep.nl, ga naar radio en dan naar Radio 1. Gelukkig, we hebben nog 2 uur te gaan. Luister naar Chris Keijne in gesprek met Judith Hertzberg.
Ja, en nu ga ik weer iets doen wat eigenlijk best een beetje link is. Want ik heb een gedachte bij dit gedicht, maar ik weet helemaal niet of die klopt.
Nee.
Maar zou u dit...
Ja, mag ik even tegen Djoeke zeggen dat ik het heel knap vind als zij het samenvat, want dat zou ik nooit gekund hebben.
Dat mag u zeggen. En
ja,
u hebt het al gedaan
gezegd,
ook.
Ja.
Zou u dit gedicht willen lezen?
Oh ja.
Uit Beemdgras is het. Dat is... Ja.
Overrompeld, plotseling. Ja, ik ben een beetje geschrokken van dat iemand daarnet zei dat het een beetje klinkt als de koningin.
Ja, er was een luisteraar die enorm geniet van uw stem. Omdat het hem doet denken aan het prettige stemgeluid van Hare Majesteit.
Ja,
maar u moest er wel om lachen.
Ja, lachen wel, maar ik hoop toch niet. Want die heeft zoiets van een Leidse student nog steeds over zich. Overrompeld plotseling. Ik heb echt de neiging om heel plat te gaan praten als reactie. Overrompeld plotseling. Nou, overrompeld plotseling. Ik probeer het zo gewoon mogelijk.
Zo gewoon mogelijk.
Ja. overrompeld plotseling door een rozenwortelplaatje op de Zwaardemaker. Dat was een soort jam. Bestaat die nog?
Ik weet het niet, maar ik ken het.
Ja. Zwaardemaker jam. Ik geloof niet dat die nog bestaat. Nou, nog eens overnieuw. Overrompeld plotseling door een rozenwortelplaatje op de Zwaardemaker. Of nog meer het zonbeschenen blaadje dat ook op het etiketje staat. Afstanden met geen bijl te kraken, zelfs niet zomers als de botanische heus in die hartverscheurende belichting staat. Het is de weewoed, eindeloos krengig, panische haat die door oudbakken lagen zich een weg baant naar het vroegere, toen aan het hoopvoller ontbijt de broer dezelfde taal nog sprak als zij. Ook 's nachts komt op haar af de onmacht stilte te doorbreken, dat wat gedacht en weer opzij gezet is te vervangen. Zelfs lief lang wachten verandert niets. Aan onteigende ochtenden hangen. Ja, dit is heel oud. Net zo oud als de Zwaardemakersjam.
Is dat uw vroeger waar het over gaat?
Dat gaat wel over mij, ja. Ja.
Over welk eerlijk vroeger is gaat eerlijk. Het?
Nou ja, ik moet dat weer helemaal terughalen, want het is zo lang geleden geschreven. De botanische, dat is dus de botanische roos die op dat plaatje staat, wordt afgebeeld. Hè?
Op dat jampotje.
Op dat jampotje, ja. Waar dus rozenwortelsjam in zat, waarschijnlijk. En alleen van de botanische rozen kun je, geloof ik, jam maken, want die hebben grote bottels. Ja, het gaat dus over vroeger, over je herinneringen. Dat wordt een herinnering die wordt opgeroepen door een etiketje. Wat misschien ook al wel. Het kan best zijn dat dat etiketje voor de oorlog ook al bestond. En dat dat opeens een heleboel herinneringen door laat breken.
Ik heb gedacht, omdat er staat. De broer die toen dezelfde taal nog sprak als zij.
Ja.
Dat het misschien ging over het vroeger van voor de oorlog.
Ja, dat denk ik ook achteraf gezien. Ja. En toen sprak mijn broer nog gewoon Nederlands. Dat doet hij nog steeds, hoor.
Want uw broer is naar Israël geëmigreerd.
Ja, mijn broer woont in Israël. Ja. 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 Maar met mij spreekt hij nog steeds Nederlands. Als er verder niemand bij is die dat dan vervelend vindt. Ja.
Kunt u dat vroeger van voor de oorlog beschrijven? Waar speelde zich dat af bijvoorbeeld? Waar stond het potje jam? Als het daar
we hadden een huis in Amsterdam-Zuid. Daar woonden wij in de Botticellistraat. Ik geloof dat Tjoeke daar ook woont, of niet?
Nee, wel in Amsterdam-Zuid, maar niet in de Botticellistraat.
In elk geval, zo'n rustige straat. En toen was het opeens. Toen was het opeens oorlog. En toen stonden er overal huizen te koop en te huur. Dat herinner ik me nog.
Was het opeens oorlog?
Ja, het was heel erg opeens. Nou ja, bij ons thuis.
U bent in 1934 geboren, dus u was 6 in 1940.
Nee, maar toen was ik nog geen 6. Want dat was in mei. Aha. En ik werd pas een half jaar later werd ik 6.
Nauwkeurigheid, u zei het al. Ja.
Nou ja, ik vind het ook een groot verschil of je 5,5 bent of 6.
Je hebt volkomen gelijk. Ja.
Maar
het was opeens oorlog?
Nou ja, er was al allerlei. Het was al heel erg naar. Want we hadden een tante in huis. Van wie de echtgenoot was doodgeschoten als een van de eerste nazi's. Door de nazi's. Dus het was een lokale burgemeester van. Denk ik nou aan Hamburg. Of was het echt Hamburg? Dat weet ik nou eventjes niet zeker. Hij was socialist en hij was Jood. En hij werd, ik geloof, de allereerste Jood die werd doodgeschoten. Nog voor de nazi's echt aan de macht waren. En die tante, waarvan dus de man was doodgeschoten, die heeft bij ons in huis gezeten. En ik heb altijd het idee dat mij dat. Dat ik dat toch op de een of andere manier als baby ook gevoeld heb. Dat er iets naars was.
Want wanneer gebeurde dat? Dat
in 33.
Dat was in 33.
Ja. En ik werd in 34 geboren. Maar toen was zij dus geloof ik bij ons in huis. Want ik heb ook altijd gehoord dat ik voor haar de grote troost was. Want zij is toen kort daarna ook overleden.
Dat u geboren was?
Dat ik als baby dus haar grote troost was. Ja, dat kan ik me ook wel weer voorstellen. Dat het leuk is, zo'n babytje. En, nou ja, dat was ik dan, maar dat weet ik natuurlijk niet meer.
Nee. Weet u nog wel veel van die jaren 30 voor de oorlog? Hebt u daar veel herinneringen aan?
Ja, kinderherinneringen. Mm-hmm. Ja, op straat spelen en hondjes en orgel, de draaiorgel. En er was een auto van de verkade auto. Die kwam de straat in. En er was een schillenboer en daar kwam een schare sliep. En er kwamen, nou ja, van alles. En ik herinner me nog dat ik met de schillenboer mee naar huis mocht. En dat ik dat ontzettend leuk vond, dat hij had konijnen. En ik, als ik konijnen ruik, dan heb ik nog een herinnering aan dat bezoek aan die schillenboer. Dat ik, ja, ik heb altijd het gevoel gehad dat dat de eigenlijke, echte mensen waren. En dat wij dat niet waren.
De schillenboeren?
Ja, die mensen die de straat in kwamen, was ook een orgeldraaier. Die herinner ik me ook. En er waren toen nog halve centen.
Maar wat was dan het verschil tussen u en de echte
mensen?
Dat
weet ik niet. Dat heb ik nog steeds een beetje, dat gevoel. Maar dat, dat zij echte dingen deden, terwijl wij...
Belangrijke dingen.
Ja. Ja, echte dingen. Echte leven.
Was het een vrolijk gezin?
Nou, nee, dat geloof ik eigenlijk niet. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik was echt ontzettend veel op straat. Met die mensen die er allemaal... Het was. Ik heb nu, als ik er nu over nadenk, want dit is een goede vraag, heb ik, zo, wat ik daarnet zei, ik hoop dat iemand iets vraagt waardoor ik een nieuwe herinnering heb. Maar die herinneringen van dat al die mensen, dat die straat eigenlijk al door bezet werd door allerlei interessante mensen. En ook, dat was een heel griezelig iets. En dat was, ik weet niet eens hoe dat heet, dat noemde ik het de putauto. Het was een auto die kwam met riool leegzuigen. Met zo'n hele grote slurf. Dat heb je ook niet meer, hè?
Nee, ik kan het me nog herinneren, maar het is heel lang geleden.
Dat vond ik toch vreselijk griezelig.
Ja, het stonk ook.
Nou, dat weet ik niet, maar ik vond het zo doodeng. En ik was ook heel erg bang voor auto's. En ik dacht altijd dat ze achter me aan zouden komen de trap op. En ja, want er werd ook al voor auto's werd je zo vreselijk gewaarschuwd. Het was toen niet zo druk, hè? Dus als je op straat speelde, moest je echt goed uitkijken voor auto's. Want er kwam zo af en toe een auto. Dat kan je je nu helemaal niet meer voorstellen. En daarom waren die auto's dus hele belangrijke, gevaarlijke monsters eigenlijk.
Maar u laat doorschemeren dat u veel op straat was. En u, daar kwam u op toen ik vroeg of het vrolijk was thuis.
Ja, ik
denk, heeft dat verband met elkaar dan?
Nou, nee, u vraagt dus of het vrolijk was. Nee, het was niet vrolijk, want mijn moeder was er nooit. En mijn vader was er überhaupt natuurlijk niet, want die was altijd naar kantoor. En mijn moeder werkte ook voor de oorlog in de Bijenkorf. En we hadden mijn ouders hadden dus een dienstmeisje. En dat was een ontzettende schat. Ontzettend lief mens. En die mij ook vaak gered heeft later in de oorlog.
Want die hielp met onderduikadressen vinden?
Ja, die was een onderduikadres. En die bracht van het een naar het ander. En die kwam me ook opzoeken toen ik nog in Amsterdam ondergedoken was. Maar die was gewoon heel erg lief. En soort voor mij een soort Mary Poppins heb ik. Toen ik later Mary Poppins las en hoorde en zag, toen moest ik altijd aan haar denken. Want ze was ook zo iemand die met die ogen op haar achterhoofd had en zo. En dan zei ze, niet in je neus peuteren, Judith. En dan zei ik, hoe weet je dat? En dan zei ze, nou, dat zie ik. Terwijl ze helemaal niet keek. Dat soort dingen. En daar mocht ik alles van. En ik was meestal of in de keuken of op straat. En in de kamer vond ik het niet zo prettig. Bij mijn ouders in de kamer.
En weet u nog waarom het daar niet prettig was?
Ik vond het griezelig. Want het was natuurlijk niet gezellig, niet prettig.
Want waren uw ouders strenge mensen? Of?
Nee, we waren gewoon niet zo gezellig. Denk ik. Ik weet het niet. Dat weet ik nou niet. Want dat zou je moeten. Het was een beetje donker, lijkt, denk ik, achteraf. Maar er was wel een aquarium. En er was een piano. Maar het was een beetje donker, geloof ik. Het was niet zo gezellig als de keuken.
En toen was het opeens oorlog?
Ja.
En wat veranderde er toen?
Nou, dat was een paar dagen heel griezelig. Er waren allemaal mensen die zelfmoord pleegden. En dat wist ik niet, hoor. Maar er was een hele vreemde sfeer opeens. En allemaal huizen die opeens te koop stonden. Je had van die uithangborden van te koop of te huur, dat weet ik niet. Want ik kon nog niet lezen. Maar het was dan opeens helemaal allemaal anders. En kinderen waren weg, waar ik altijd mee speelde. Die, ik denk, gevlucht of zo. Ja, het was heel raar. Alles was anders. En er waren... We plakten... van het plakband. Een heel ander plakband dan wat je nu hebt. Er was een soort plakband wat je met spuug of wat je nat moest maken. En dan plakte het. En er werden alle ramen mee beplakt. Omdat als er een bom zou vallen die niet precies op ons zou vallen, dan zouden de ramen kunnen. Dat was gewoon een voorzorgsmaatregel. Mm-hmm. Tegen het versplinteren van de ramen. Dat herinner ik me. Ja. En ik heb ook nog een gedicht geschreven over... Ja, dat is die Jo. Dat was echt ongelooflijk iemand. Want toen wilden ze nog gaan vluchten, mijn ouders. En toen hadden we alles gepakt en zo. En dat is toen niet doorgegaan.
Naar Engeland of via Frankrijk,
Spanje? Ja,
of...
met op een boot weg. Hmm. En mijn vader wou toen niet. Dat heb ik van mijn broer later gehoord. Want dat herinnerde ik me niet. Mijn vader durfde niet, want op die boot zou geen... dingen zijn, geen radioverbinding. En hij durfde niet op een boot als er geen radio aan boord was. Of zo'n soort iets als een radio. En mijn broer heeft hem dat altijd heel kwalijk genomen, omdat hij dat laf vond. En anders hadden we misschien naar Engeland kunnen komen of zo. Maar we waren wel aan het pakken, er werd gepakt. En toen had Jo, weet ik nog wel, die had de
kiddie... Jo was dat dienstmeisje.
Die had de kiddishbeker, wat is een beker waar je de wijn voor de vrijdagavond in doet, had ze ingepakt. En ik weet niet meer hoe ik dat weet, maar ze vond dat wij die mee moesten nemen. En nou, verder weet ik daar niet zoveel meer van. Ik weet wel dat ik altijd een beetje met paniek paniek bevangt als ik moet pakken. Dat ik mijn koffer moet pakken. En misschien komt dat daar. Want ik dacht altijd, het komt vast van toen we naar het kamp moesten. Maar dat nu u dit dus vraagt, denk ik, misschien is dat wel van die keer dat ik daar zo panisch, die panische gevoelens bij heb geleerd te voelen of zo. Nou ja, dat weet ik niet.
Nee. Want uw vader werd directeur van een...
Het werkdorp in Wieringen. Het
werkdorp voor Joodse vluchtelingen
in Duitsland.
Hoe lang hebt u daar gewoond?
Ja, dat weet ik dus niet meer precies. Een half jaar of zo.
Half jaar, ja.
En toen, dat weet ik niet. Dat heeft mijn moeder een keer voor me allemaal opgeschreven. Maar ik ben gewoon... Ik was te jong om dat allemaal nog precies te weten. Want dingen die heel lang lijken, die waren vaak heel kort. Want wat ik ook steeds weer vergeet is dat we in het noorden op 15 april werden bevrijd door de Canadezen. En dat ik altijd dacht dat het lang voor 4 mei was. Maar het is dus maar 2,5 week eerder geweest.
Wanneer kwam de oorlog zo dichtbij in de zin van arrestatie en dat u naar het kamp moest? Hoe gebeurde dat? Hebt u daar een herinnering aan zelf? Of?
Nee, niet precies hoe we daar naartoe zijn geweest, maar wel hoe we er vandaan zijn gegaan.
Want u bent ontsnapt, lees ik overal. Ja, hoe is dat?
Ja,
hoe,
ja. Ja, we, ja, dat, nee, dat vertel ik wel eens als er geen microfoon bij is.
Nee, dat u niet over praat?
Nee, ik wil er best over praten, maar ik vind het een beetje aanstellerig. Maakt dat wat uit? Nee, maar het lijkt zo dramatisch, terwijl dat eigenlijk op dat moment helemaal niet zo verschrikkelijk dramatisch was. Achteraf is het dan, denk je, god, wat vervelend en zo. Maar als kind vind je eigenlijk alles gewoon wat er gebeurt. Alles wat er gebeurt is eigenlijk heel normaal. Denk ik wel eens. Wat mijn broer me vertelde, dat vind ik zelf wel grappig. Want dat hoorde ik nu een paar jaar geleden pas. Wij waren dus ontsnapt, alle drie.
Uit kamp Barneveld.
Uit kamp. En we waren in een droge sloot, in een greppel, gaan liggen. We wisten niet of we gezocht zouden worden. En mijn broer en mijn zuster waren allebei ouder dan ik. En ik herinnerde me dat ook niet meer precies. Ik weet alleen nog een ontzettende schrik. Omdat er een auto, zei ik bijna. Er kwam een hond op ons afgesnuffeld. En dat bleek de hond van de vader van de boer te zijn. Maar wij dachten dus even dat het... Zo'n Duitse herdershond was het trouwens. Wij dachten dat we werden gesnapt. Maar mijn broer vertelde dat ik dus als kind... dus tussen mijn broer en mijn zuster op hun schoot lag. En zij waren samen aan het praten. En toen zei ik... Dit is voor het eerst dat het hoofdeind en het voeteneind van mijn bed met elkaar praten. Dat vond ik zelf heel leuk om te horen. Zulke dingen herinner je jezelf niet.
Nee. Maar u was dus op de een of andere manier uit het kamp gekomen. En ik vroeg me dan af, want je bent met z'n drie kinderen.
Ja.
U hebt de rest van de oorlog ondergedoken
zitten. Apart, ja. We zijn toen meteen weer uit elkaar. Ja, toen kwam...
Maar was het een georganiseerde ontsnapping? Waren er mensen die u hielpen? Of moest u zelf?
Jo kwam daar naartoe. En toen, hoe dat nou precies is gegaan, dat weet ik eigenlijk niet. Mijn broer en mijn zuster is daar in Barneveld gebleven... Bij de broer van de boer die naast het kamp woonde. Er was een boerderij naast het kamp. Hm. En daar zat een boer en die heette Jaap. En de broer van Jaap heette Henk van der Heg. En daar is mijn zuster toen als dienstmeisje in huis gekomen. Zogenaamd...
Hm.
En er was alleen maar één keer dat ze echt dacht dat ze heel erg gevaar liep. En toen was ze bij de tandarts. En die tandarts die keek in haar mond en die zei... Hier heeft niet een Barneveldse tandarts aan zitten werken. Dat moet ergens uit Amsterdam zijn of zo.
Maar u bent toen van onderduit naar...
Jo heeft mij toen mee naar Amsterdam genomen. Ja. Alsof ik haar kind was. Ik moest gauw dus... De ster van mijn jas halen en zo. Dat herinner ik me dus ook niet meer.
Hmm.
Maar ik herinner me nog wel dat ik de ster... dat we die erop naaiden. Maar ik herinner me niet... Ik herinner me wel zoiets van dat je moest oppassen... dat er ook niet nog een paar van die gele plukjes aan je jas bleven zitten... waar die ster gezeten had. Maar toen ben ik dus meegegaan met haar naar Amsterdam. En toen ben ik meteen... Ja, hoe weet ik dat allemaal niet meer precies?
Hmm.
Bij allerlei mensen terechtgekomen, steeds andere mensen.
En waarom eigenlijk steeds andere mensen? Misschien een hele domme vraag.
Omdat het denk ik helemaal niet goed georganiseerd was, juist. Maar daarvoor zou ik eens een keer echt moeten gaan zoeken. En het is een beetje te laat, want bijna al die mensen zijn nu dood. Maar ik interesseer me ook niet zo heel erg over daarvoor. Of in ieder geval. Of misschien is het wel zo dat ik me er een beetje voor afsluit of zo. Ik lees ook liever niet de hele tijd over de oorlog.
Nee. U heeft er wel over gezegd dat u in al die verschillende onderduikgezinnen enorm veel heeft gezien van hoe mensen met elkaar omgaan.
Ja. Ik heb ook vaak het idee dat het met toneelschrijven ook wel heeft geholpen. Omdat ik echt zoveel milieus van binnenuit heb leren kennen.
En ze dachten dat u niks zag?
Nou ja, een kind, dan let je niet op wat die merkt of niet merkt. En ik merkte dus van alles het nog wat. Ja.
Zoals?
Nou, de relaties onderling en zo. En dan moet ik dus denken, wat heb ik nou daar gemerkt? Want, nou, het is
nou,
meer
misschien
dat
komt
je,
er iets boven.
Dat je, ja. Nou ja, dat je weet... wat ik dus nog steeds heel erg bijzonder vind... wat ik dus heb gemerkt is... Hoe mensen met elkaar omgingen. Bijvoorbeeld, ik kreeg het meeste... Er was altijd heel weinig van alles. Een boter was er dus helemaal niet meer. En dan was er toch een hele oneerlijke verdeling. En dan zag je aan hoe het verdeeld werd, hoe de... waarden eigenlijk in zo'n familie precies lagen. Als je kon je zien aan de hoeveelheid boter die mensen op hun bord kregen. Dat soort dingen.
Hmm.
Maar het, is een, het heeft ook wel heel erg veel positiefs. Positiefs. Want ik vind bijvoorbeeld nog steeds heel bijzonder om boodschappen te doen. Ik kan niet heel gewoon vinden dat ik alles kan kopen waar ik zin in heb of wat je nodig hebt.
U gaat graag naar de supermarkt.
Dat is mijn zoon.
Ja, uw zoon liet weten dat de oom die door de nazi's vermoord is, dat de burgemeester van Kiel was.
Of van Kiel,
want die kon er net niet
maar
op.
Niet de burgemeester, maar de lokale burgemeester.
Ja.
Wel bedankt.
Saskia van Schaik heeft een documentaire over u gemaakt, een jaar of 2-3 geleden.
Ja?
Daarin zei u dat u een lastig kind was in de onderduik, maar dat u ook een vrolijk kind was. Er was ook een foto van u met een feestmutsje
op. Ja, ik heb heel erg veel feesten georganiseerd. Dat weet ik wel. Dat ik dat leuk vond. Dat heb ik nu helemaal niet meer. Maar dat had ik als kind wel. Ja, ik was geloof ik heel
vrolijk. In die onderduikgezinnen?
Ja, maar ik was natuurlijk heel erg brutaal en heel erg. Ja, goed, ik kan dat natuurlijk vanuit mezelf. Ik voelde dat niet, dat ik brutaal was. Maar dat kan ik reconstrueren. Dat ik denk, want het zal wel heel brutaal geweest zijn. Want ik was niet op mijn mond gevallen en zo.
Bij de hand Amsterdams kind.
Ja, zo'n verwend. Ja.
Bij een boerenfamilie in Groningen.
Ja.
En toen was de oorlog afgelopen. En dat, ik wil graag dat u een gedicht lezen. Ik hoop dat ik dat nu kan vinden. Had u Beemdgras hebt u voor u liggen. Ja, daar staat het in. Bladzij 10 namelijk. Het is een gedicht zonder titel. Als u dit zou willen lezen. Dit.
Oh ja, dat is wel echt helemaal autobiografisch. Ik had in jaren niet zo'n stad gezien en in geen jaren onderaan zo'n trap gestaan als op die warme dag in net zwart goed en leren schoenen. En bovenaan stond, zag ik vaag, mijn vreemde moeder die ik moest gaan zoenen. Het zacht geknuffel waar ik me mee avond aan avond de oorlog uit en in de slaap verzonnen had, het stond nu tussen ons. Ik was te groot, te mager en te boers. Ik nam het allemaal terug. En bovendien was dit mijn moeder wel. Kom boven, zei ze, kom boven. En knipoogde om me gerust te stellen. Maar knipoogde met beide ogen tegelijk. Het leek me beter het vertraagde afscheid nu meteen te nemen. Maar wist niet hoe haar aan te kijken met mijn moeilijke ogen. Ja, dat nette zwarte goed, dat had ik natuurlijk in de oorlog gekregen. Of het was geverfd, denk ik eigenlijk. En leren schoenen, want ik liep altijd op klompen. Dus dat was heel bijzonder dat ik opeens leren schoenen had. Ik weet niet waar die vandaan kwamen.
Maar nu hebt u het over de kleren die u aan had. Maar het is een ontzettend pijnlijk moment wat u beschrijft.
Ja, het was ook pijnlijk. Ja, dat bleef ook jarenlang heel pijnlijk. Ja. Ja, nou ja, het was ook een raar iets om elkaar na zoveel tijd weer terug te zien.
Ja.
Ik denk 1,5 jaar of zo. Of, ik weet niet eens hoe lang precies.
Maar dat heeft lang geduurd? Voordat...
Ja, dat heeft heel lang geduurd. Totdat het weer. Ja, dat is eigenlijk nooit helemaal goed gekomen, denk ik. Nee.
Is dat wat u bedoelt als u ergens zegt, het is eigenlijk altijd na de oorlog gebleven?
Nee, dat weet ik niet. Nee, maar er zijn zoveel mensen die problemen hebben met hun moeders. Maar ik vond vooral wat ik zo vreemd vond nadat het zo lang, dat ik zo lang op mijn eentje was geweest, dat ik van alles niet meer mocht en niet meer kon en dat ik op een bepaalde tijd thuis moest zijn en zo. Dat ze opeens weer begon met me op te voeden, terwijl ik hele andere opvoeding had gehad intussen en hele andere levens kende. En die kende zij weer niet. En we hebben er ook nooit over gepraat. Dus het was een beetje raar, vreemd. Echt vreemd in de letterlijke betekenis van het woord.
Ja.
Ze sprak ook een soort Nederlands wat ik al heel lang niet meer had gehoord en wat ik heel erg aanstellerig vond. Ja.
Keurig Amsterdam-Zuid, mevrouw, waarschijnlijk gewoon.
Ja.
We praten zo meteen verder.
Ja, want ik vertel u even waar u naar luistert. Dit is Radio 1 en dit is het Marathon Interview. U luistert naar Chris Keijne in gesprek met schrijfster, dichteres Judith Hertzberg. We zijn om 8 uur begonnen en we gaan nog tot 11 uur door. Want dit is het Marathon Interview. En als u wilt reageren, dat kan op marathoninterview@vpro.nl, maar ook via de Twitter op hashtag Marathon Interview. Gaat uw gang weer.
Zeggen wij nog steeds u? Dat heb ik eigenlijk niet eens meer gemerkt.
Ik geloof
ik
het wel.
Ik weet het niet eens meer. Het maakt niks uit.
Nee, het betekent niks meer in ieder geval. Maar ik vind het wel prettig eigenlijk.
Ik vind het ook prima.
Nou, gaan we daar in ieder geval mee door. Vreemd, zegt u. Het was ook heel vreemd. Ja, u schrijft in de inleiding van de eerste bundel stukken die u over Israël heeft geschreven. Die schreef u voor Vrij Nederland. En die zijn voor het eerst eind jaren 80 gebundeld. U bent eind jaren 70 daarmee begonnen. U legt in dat voorwoord eigenlijk uit wat uw band met Israël is en waarom u daarover wil schrijven. Maar daar schrijft u ook over die situatie in het gezin na de oorlog. Wat er gebeurd was, bleef wederzijds onmededeelbaar. Dat gaat dan over wat u hebt meegemaakt en uw broer en uw zus die apart ondergedoken en uw ouders in Bergen-Belsen. Daar kon u niet over praten? Onderling?
Nee, daar werd niet echt over gepraat. Tenminste niet dat ik me herinner. Nee, dat was zo. Die werelden die raakten elkaar op geen enkele manier. Je kon dat helemaal niet in dezelfde woorden weergeven waarmee je andere dingen vertelde. Hoe was het op school? Ja, het is of zo. Maar dat is niet hetzelfde. Dat is een hele andere. Ik had bijvoorbeeld heel erg heimwee naar buiten, naar het land, naar de weilanden en zo. En naar het dauw. Ik herinner me dat ik verschrikkelijk vond dat er geen dauw was in Amsterdam. Ja, dat was je ook als kind niet gewend om zulke soort dingen te vertellen. Kinderen zijn die praten niet op die manier. Tenminste, ik niet. Stel je voor dat je zou gaan zeggen, ik verlang naar dauw. Nee, dat zou idioot. Ja, dat zou. Maar er zijn zoveel dingen die kinderen niet onder woorden kunnen brengen.
En uw ouders over het kamp, praten ze daarover?
Nee, eigenlijk niet.
Want u zegt over uw vader wel, hij kon eigenlijk alleen over de oorlog en over Israël praten.
Ja, maar niet op de manier van wat hij zelf had meegemaakt zozeer. Dat deed hij niet. Dat heb ik gelezen in zijn boeken.
Twee Stromenland, zijn dagboek uit Bergen-Belsen.
Ja, ik kon daar ook helemaal niet tegen die boeken. Ik ben daarmee opgehouden. Omdat ik er te kwaad van werd op die moffen. Dat ik er te wanhopig en te machteloos van werd. Want je leest dan dingen die je vader overkomen zijn. En die wil je helemaal niet lezen. Ik vind het nog steeds verschrikkelijk moeilijk om dat tot me door te laten dringen wat er echt gebeurd is. Nog steeds.
Hebt u het helemaal gelezen, Twee Stromen?
Nee. En Amor Fati ook niet. Nou ja, Amor Fati heb ik later wel een keer
ook een
gelezen.
Boek over het kamp, ja.
Maar ook niet mijn neef Loden Vogel, Louis Tas,
ja.
Die heb ik ook niet gelezen. Wel is er hier en daar iets eruit.
Dat maar was uw neef, die heeft samen met uw ouders in het kamp.
Ik heb niet verteld dat ik heel erg leesblind ben. Dus dat. Nee, echt. Ja, daar lacht iedereen om als ik dat zeg. En toch is het zo.
Maar dat zal niet de reden zijn dat u die boeken
niet
kon lezen.
Waarschijnlijk niet. Maar.
U vond het gewoon onverdraaglijk om te lezen wat uw vader had moeten meemaken?
Ja.
Dat riep een woede op die.
Ja, waar ik geen weg mee wist of weet. Ja. Ja, raar. Het is ook niet te begrijpen. Ik heb dat nog steeds hoor. Als ik boeken over de oorlog of foto's uit de oorlog zie, dat ik dan altijd nog denk: oh, dit heb ik nog nooit gezien. Je verdrinkt het direct weer, denk ik. Ik heb ook geen goede herinneringen daaraan. Geen duidelijke herinneringen.
Nee. Hoe,
terwijl ik aan mijn eigen leven wel ook leuke herinneringen heb, heel veel.
Ja. Als dat u zo kwaad maakt dat u het niet kunt lezen, wat vond u dan? Uw vader is een beetje een toonbeeld van vergevingsgezindheid geworden na de oorlog. Omdat hij daar heel veel over geschreven heeft. Hij was tegen wraakgevoelens. Nou, zoete wraak wilde hij het dan nog wel over hebben. Ja. Maar wat vond u daar dan van? Want dat staat dan haaks op uw woede, denk ik, of niet? Was u dat met hem eens?
Ik heb daar eigenlijk helemaal niet zoveel over nagedacht. Mijn vader, die had. Ja, ik denk dat mag je doen als je het zelf hebt meegemaakt. Dan heb je het recht om dingen te vergeven. Maar een ander die het niet zelf heeft meegemaakt, die kan dat niet eens vergeven. Want je kunt niet namens iemand anders iets vergeven. Maar ik weet ook niet wie ik het nog zou moeten kwalijk nemen. Die mensen die zijn nu toch wel langzamerhand allemaal dood. Ja, ik weet het. Ik weet niet zo goed.
Ik vraag het ook omdat ik zo'n soort interview gedaan met uw neef, met Louis Tas.
Ja.
En dat ging natuurlijk ook over zijn kampdagboek en dat van uw vader. En hij zei op een gegeven moment: het enige waar ik het altijd met oom Abel over oneens ben gebleven is over wraak. Want ik heb in mijn praktijk ook als psychiater het nut van wraak gezien.
Ja,
de genezende kracht ervan ook.
Ja, maar er is toch nooit wraak die genoeg, groot wraak genoeg zou zijn. Hoe moet je dat? Ik weet dat een Israëlische dichter na de oorlog gif wou doen in de waterleiding van de Duitsers. Abakovner was dat. Die was dat echt van plan. En dat is mislukt om de een of andere reden. Maar die wilde alle Duitsers vergiftigen. Nee, dat is toch een absurd idee. Het is toch maar goed dat niet gebeurd is.
Ja.
Maar het idee dat je het wenst, dat kan ik me wel weer voorstellen. En ik weet niet of wraak... Ik denk ook niet dat wraak helpt, eerlijk gezegd. Maar
dat waren geen dingen waar u ook later niet over sprak met uw vader? Dit soort? Nee?
Nee, want ik had gewoon die ervaring ook niet gehad die ze hebben gehad. Die zijn zoveel erger dan wat ik heb meegemaakt.
Helemaal later ook nooit over gesproken met hem over zijn kampervaringen?
Nee. Nee, gek, hè?
Nou, gek. Niet in zoverre dat het natuurlijk een heel herkenbaar patroon is in uw generatie.
Ja.
Is dat verschijnsel, dat feit, is dat ook eigenlijk de directe aanleiding geweest voor het schrijven van de trilogie die voor een deel daarover gaat?
Ja, die daarover gaat. De directe aanleiding weet ik nog wel. Die was dat ik aan een Israëlische vriendin, die regisseuse is, vertelde over iets wat ik in Nederland had meegemaakt. Dat ik zoveel mensen kende die in hun vak heel erg geslaagd waren en in hun emotionele band helemaal niet in orde kwamen.
Ja.
Waar het dus eigenlijk het privéleven helemaal misging al door. En het zakelijke of het carrièreachtige stuk van het leven wel goed ging. En toen zei zij, daar moet je eens een keer een stuk over schrijven. Zo ben ik eraan begonnen.
Ja, maar wist u toen
die discrepantie tussen het geslaagde van. En toen dacht ik, nou dan.
Maar wist u al dat dan met de oorlog te maken had? Die discrepantie?
Ja. Dat ging over mensen die.
Ja.
Over Joden.
Ja.
En toen dacht ik, nou, dan neem ik iemand die drie keer voor de derde keer trouwt. Want dat is dan duidelijk meteen dat het twee keer mis is gelopen. En dat werd dan die Lea.
De hoofdpersoon, en een van de hoofdpersonen.
Een van de hoofdpersonen. En daar zit ik ook wel in, maar niet echt, niet helemaal. Op een hele andere manier. En ik zit ook wel in de moeder. In de
Ada.
Ada. Maar daar zitten ook allerlei andere vrouwen in die ik ken. En nee, het zijn toch echt verzonnen figuren.
Ja.
Met in mijn hoofd die opdracht van wel bijvoorbeeld ook Nico, die dan hoofd is van een ziekenhuis en dat dan toch weer opgeeft omdat hij depressief wordt eigenlijk.
Mm-hmm. Ja.
En die dan teruggaat naar zijn onderduikouders.
In Friesland.
In Friesland.
Ja. Ja. Het is de moeder Ada, de vader Simon, die allebei in het kamp hebben gezeten.
Ja, en die zijn eigenlijk nog het minst neurotisch geworden, denk ik wel.
En de dochter Lea, die in de onderduik heeft gezeten.
Ja. En Dori, waarvan de ouders allebei vermoord zijn.
Ja.
En waar Lea dan weer bijna jaloers op is, omdat het eenvoudig is. Een weg is weg. En Lea moest nog weer een manier vinden om met die ouders om te gaan.
Zich verhouden tot die ouders, ja. Terwijl er zoveel onmededeelbaar was.
Ja.
Ja. Het verhaal rond het stuk is dat het heel erg in improvisaties is ontstaan.
Ja.
U hebt dat ook wel eens een beetje tegengesproken. Zeg, nou, dat wordt wel eens een beetje overdreven.
Ja, wordt wel eens overdreven. Maar er zijn dingen die bijvoorbeeld dat er twee vrouwen allebei violist zijn. Dat is echt uit een improvisatie ontstaan. En toen geloof ik dat ik bedacht heb, daar zit dan ook weer een stuk rivaliteit in en zo.
Maar in die teksten, wat daar...
Ik heb hun teksten gegeven.
Ja.
Stukken flarden van teksten. En daar konden ze dan mee gaan improviseren. Dus het is heel lastig om na te gaan wat nou precies uit mijn oorspronkelijke tekst komt en wat uit hun improvisatie komt. Maar ik weet bijvoorbeeld dat Kitty Courbois, die Ada moest spelen, die heeft een heel dagboek gemaakt of een soort eigen biografie over zichzelf als Ada.
Ja. Maar het kenmerk...
Om zich erin te kunnen verplaatsen.
Het kenmerk van alle drie de stukken, later Rijgdraad, 10 jaar later en nog weer 10 jaar later Simon, is dat mensen onuitgesproken en uitgesproken verschrikkelijke dingen tegen elkaar zeggen.
Mm-hmm.
Hele harde dingen.
Mm-hmm. Ja,
kwam dat wel bij u vandaan?
Waarschijnlijk wel, maar ook door het idee, dat toneel, dat ik werd altijd... ik had daarvoor ook al een paar stukken geschreven en vonden ze dat de mensen allemaal zo slapjes met elkaar omgingen. Dus ik dacht, het moet ook een beetje duidelijker worden. En ja, het dus blijft toch toneel. Het is niet allemaal autobiografisch, absoluut niet.
Nee.
En het is ook gewoon voor een deel gewoon zo hard, omdat je dingen wilt vertellen die anders het publiek niet begrijpt.
Nee.
Daar moet je ook mee rekening houden. Je kunt niet alles impliciet laten in een toneelstuk.
Nee.
Je moet ook expliciete dingen maken, anders dan is het geen verhaal.
Ja. Maar bijvoorbeeld... Er is, ja, ik weet niet of het het goede woord is, maar er is een rivaliteit tussen Ada en Riet.
Die twee moeders, maar dat dat zijn een soort monologen anterieur, die worden niet eigenlijk uitgesproken.
Nee, maar dat hebt u wel bedacht.
Ja, tuurlijk. Ja. Ja.
Hebt u het bedacht of hebt u het meegemaakt?
Nee, dat heb ik bedacht.
U dacht, zo zou een onderduikmoeder zich kunnen voelen, want zij is eigenlijk... Eigenlijk vind je het jammer dat die ouders teruggekomen zijn.
Ja, ze heeft heel erg voor dat kind gezorgd. Ze heeft haar leven voor dat kind echt willen offeren. Want ik bedoel, het is niet zomaar iets. Het is niet zomaar een kindje in huis nemen wat lastig is. Maar je hele leven ervoor wagen.
Ja.
En dan gaat het kind weer weg.
Ja.
Nee, maar er zijn wel heel veel mensen die mij daar, nadat ik het heb geschreven, hebben gezegd, het is mijn verhaal. Ik had dus een vriendin die intussen ook overleden is. Mira Rafaluits. En die was ondergedoken bij een vrouw die helemaal haar moeder was geworden. Want zij was nog een stuk jonger dan ik. Dus ze was echt als een heel klein kind bij die vrouw in huis gekomen. En die vrouw die had een vriend die in de illegaliteit was. Ze was zelf dus ook illegaal aan het werken en had dus daarom dat kind genomen. En die vriend had nog een vriendin. Het kwam ook heel veel voor in de oorlog. Hmm. Dat mensen gewoon niet met één partner, maar met verschillende verhoudingen hadden. Dat meer dan nu, geloof ik, omdat het toch allemaal zo gevaarlijk was dat je niet wist, leef ik morgen nog.
Hmm.
En die man, dat is een heel treurig verhaal. Want die man heeft toen... Die andere vrouw had ook kinderen in huis, Joodse kinderen. En daarvan zijn de ouders niet teruggekomen. En die vrouw mocht dus die kinderen houden. Die andere vrouw. En toen is die man, die dus die vriend van die twee vrouwen, is bij die andere vrouw gebleven, omdat zij met die kinderen was. Dat werd dus weer een gezinnetje. En die vrouw die Mira had gered... die moest dus Mira aan haar ouders teruggeven. En haar man verliet haar. Dus dat soort tragische dingen. Maar dat heb ik allemaal pas gehoord nadat ik het geschreven
had. Want
dat
hebt u gewoon verzonnen?
Dat heb ik allemaal gewoon verzonnen, ja.
En dat kind, Lea, dat zijn haar ouders eigenlijk verwijt dat ze er niet mee hebben genomen naar het kamp.
Ja.
En dan dingen zegt van, nou ja, en de vader verdedigt zich met, ja, maar nu, we hadden een betere kans om in leven te blijven. En zij zegt dan dingen als, maar wat heb je nou aan in leven blijven?
Ja. Nee, dat ik kan van mijzelf ook dingen denken die ik dan heel erg versterk in het toneelstuk. En dat doe ik altijd, want dat is wat je dramatische teksten maakt. Die maak je zo, dat je dingen vergroot die je een beetje hebt. En die kun je dan...
Want dat is een gedachte die wel eens bij u op was gekomen?
Nee,
of niet in die vorm?
Helemaal niet. Nee.
Dat is echt het dramatische van toneelschrijven, dat u dat zo...
Dat je denkt, hoe kan zoiets dan werken op iemand? En hoe zou het, als je het heel erg veel vergroot van wat je zelf hebt meegemaakt, hoe kan je dat dan weergeven?
En heeft, heeft daarvan
al mijn stukken ontstaan.
Ja, maar heeft daarvan achteraf iemand ook wel eens gezegd, zo is het?
Nou, dat geloof ik niet. Nee.
Hoe is het, want u was wel, dit was begin jaren 80.
Ja.
Ik denk dat het begrip tweede generatie nog niet eens bestond.
Nee, dat heb ik toen verzonnen. Ik
bedoel, dat hebt u verzonnen?
Nou ja, ja maar... dat was nog niet. Het was inderdaad het eerste stuk wat zich daarmee bezighield. Ja.
Ik sprak gisteravond een collega van me, die ook een Joodse jongen. En die zei, dat stuk was voor mij zo ongelooflijk belangrijk. Ik kende daar hele stukken van uit mijn hoofd.
Ja.
Dat moet voor die generatie een enorme impact hebben gehad.
Ja. Ja, nou,
merkt u dat ook?
Ja, ik weet dat er ook Ischa Meijer, die zat er ontzettend om te lachen. Want die had het ook, die herkende ook alles en die vond het ongelooflijk grappig. En dat vond ik weer heel erg prettig dat hij dat zo leuk vond. Want je herkent inderdaad, er zit heel veel herkenbaars in. Maar dat is gewoon fantasie. En de fantasie en de vergroting van de fantasie, denk ik.
Ja, maar het had dus wel een soort bevrijdende werking voor die generatie. Dat er op toneel dingen werden gezegd.
Ja, ja.
Die ze misschien wel dachten, maar die ze zelf niet durfden te zeggen. Was het zoiets?
Ja, misschien wel. Nou, ik weet niet, want ik heb het natuurlijk helemaal zelf geschreven. Ik heb het voor mij niet bevrijdend of zo. Dat heb ik zo zelf niet meegemaakt. Het enige gekke wat ik later ook weer heb gemerkt, daar zitten de dingen, de raadgevingen voor ouders zitten erin.
Ja.
En dat was het idee van die Nola, van die Israëlische vrouw. Je moet dat eens gaan opzoeken. En het was ontzettend warm in Israël. Ik schreef het in Israël. Het hele leedvermaak. En toen vond ik het te heet om naar een bibliotheek te gaan. En ze zei, je moet lijsten maken van wat die mensen meenamen. En de hele opdracht was, schrijf maar eens van dat soort lijsten. Ik heb het ook in het Engels geschreven. Omdat ik het met Nola erover wilde kunnen hebben.
Maar lijsten van mensen die wat meenamen?
Er zitten een paar lijsten in leedvermaak. Van raadgevingen aan ouders en raadgevingen aan pleegouders. Hoe ze met zo'n kind moeten omgaan. En hoe ze het moeten verstoppen. Haren moeten blonderen en zo. En toen, heel veel later, vond ik lijsten van wat je mee moest nemen naar het kamp. En die leken ontzettend veel op die lijsten die ik had geschreven uit mijn hoofd. In een soort koortsachtige, ik weet niet eens hoe je dat noemt, maar een soort tunnel fantasie. Waarin ik dacht, ik moet dat schrijven, want ik moet dat doen voor Nola. En het lijkt in zowel in inhoud als in toon zo ontzettend dat ik denk dat moet ik in een soort van onbewuste vakje van mijn hoofd hebben opgeborgen. Die een mok, een bord, een dit, een dat, wat je mee moest nemen naar het kamp. En dat is heel gek, dat vond ik heel vreemd, dat ik dat zo nog herinnerde, dus zonder te weten dat ik het me herinnerde.
Ja.
Dus dat zat helemaal ergens in mij nog opgeborgen.
Ja. En toch moet het vreemd zijn geweest, maar misschien vergis ik me, dat je, u was toneelmaker.
Ja.
En dat stuk en de andere twee delen later, maar vooral denk ik toen, die eerste keer, dat moet een functie hebben gekregen binnen de Joodse gemeenschap in Nederland, die geen enkel ander toneelstuk verder.
Ik heb helemaal geen contact met de Joodse gemeenschap
nee, maar
in Nederland.
Daar zullen ze toch wel iets van gemerkt hebben, of
nee,
niet?
Nee, helemaal niet. Nee, alleen maar mensen, toevallige inlingen. En met acteurs met wie ik werkte. En die ontzettend leuk vonden om dat stuk te spelen. En Leonard Frank, die het regisseerde, die ook Joods was. En voor hem heeft het wel, geloof ik, dingen doorbroken. Omdat hij zich daar ook eigenlijk nog wel had gedistanceerd. En daar opeens dan mee geconfronteerd werd.
Hoe reageerden uw ouders erop?
Mijn moeder, ik weet alleen nog maar van mijn moeder, die zei dat ze er 's nachts over had gedacht. En dat het. Ze had al die mensen hele positieve oplossingen voor iedereen bedacht. Met die gaat het zo. En dat loopt ook goed af. En zo. Alles liep goed af.
Maar vonden
ze? En mijn vader. Mijn vader was heel. Ik heb later wel.
Uw vader schreef zelf ook toneel.
Ja, maar die vond dit dus heel raar. En het is ook zo anders dan wat hij schreef. En. Dat weet ik niet. Mijn vader vond het interessant wat de kranten erover schreven. En mijn vader vond altijd veel interessanter wat andere mensen ervan vonden. Nee, daar heb ik het verder niet meer over gehad.
Nee?
Nee.
Vond u dat vervelend? Hij daar niet.
Nee, helemaal niet. Nee? Ik heb het helemaal met mijn ouders nooit zulke diepe gesprekken gehad. Maar hele gewone gesprekken over dagelijkse dingen meer. En ook wel later over mijn kinderen en zo, maar. Nee.
Vindt u het uw belangrijkste toneelwerk, die trilogie? Belangrijk, heb je het woord weer.
Nee,
sorry.
Daar heb ik het weer. Nou, ik vind eigenlijk niet. Ik bedoel, als nou even niet over het woord vallen van belangrijk. Maar ik vind als stuk, vind ik eigenlijk kras. Spreekt mij meer aan, omdat ik heb het nog steeds.
Het gaat ook over een familie.
Ja, hele andere problemen en heel andere mensen. Hoewel de moeder in dat stuk ook weer heel erg op Ada lijkt. En ik weet niet waar die vrouw vandaan komt, maar die komt in heel veel van mijn stukken voor. In mijn laatste stuk, ik heb ook een stuk dat heet Thuisreis. Daar komt ook weer zo'n soort. Nee, daar komt meer een andere vrouw in voor. Meer een soort rietachtige figuur. Dus er komen altijd weer dezelfde mensen. En ik weet niet waar ze vandaan komen. Maar net alsof ik ze ken. En die in ieder stuk weer een andere rol spelen. Gek is dat. Maar dit is de tune.
Ja, we moeten zo meteen onze mond houden. Maar u mag best de zin afmaken. Daar was u voor gekomen.
Wat zei ik nou ook weer?
Ik vroeg of u het belangrijkste werk was.
Oh ja, nee. Maar het kan ik misschien beter straks zeggen als ik wat langer door mag praten. Ik onthoud het wel.
Dan gaan we dat doen.
Ja, dat is een heel goed idee. Want we zijn er maar heel even uit voor de boodschappen en het nieuws. En dan hebben we nog een uur te gaan in dit marathoninterview van Chris Keijne met schrijfster en dichteres Judith Hertzberg. Tot zo dadelijk, onder andere met uitleg over Kras, dit stuk.